Heel de schepping zal beven als zij u haar koning ziet. Dat is toekomst. Dat is zeker toekomst. En ik wilde deze morgen stilstaan bij iets wat daarmee te maken heeft met de toekomst, maar vooral ook wat met het heden te maken heeft. We leven in een tijd van gedoe, van onrust, van hectiek. En ik werd bepaald door verschillende oorzaken. Wij inderdaad, wat is ons beeld van de wereld? En welke taak hebben we daar dan in? Want als je tegenwoordig luistert, ook naar verschillende boerenorganisaties en ook christelijke politieke partijen die het opnemen voor de boeren, dan hoor je ook zo'n geluid dat we alles te maken hebben met het zorgen voor deze schepping. Met een soort rentmeesterschap van zorg dat de boel netjes onderhouden wordt. En daar maken we dan vervolgens heel veel ruzie over. Maar in ieder geval ligt bij velen een soort grondslag in Gods woord. En met name wat er dan in Genesis 1 staat, wat tegen Adam gezegd wordt als hij een opdracht krijgt. En deze morgen is de vraag, wat was die opdracht van Adam? En hoe verhoudt zich dat met de laatste Adam? Met de tweede mens? Daar willen we vanochtend eens even naar kijken. En ik ga beginnen met u in Genesis 1. Misschien voor sommigen sowieso al vreemd om in Genesis te beginnen, omdat je dat gelooft. Maar ik geloof het. En de mens is gemaakt, stam niet van de aap af. En dan lezen we in Genesis 1, lezen we de geschiedenis van de zeven dagen. En dan lezen we een paar versen vanaf vers 26. Dat heeft te maken met het werk van de zesde dag. Vers 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over de hele aarde en over alle kruipende dieren die op de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, en dan komt die opdracht, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die op de aarde kruipen. Tot zover. En heel nadrukkelijk zie je hier een soort opdracht gegeven aan Adam, aan de mens. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers daarover. Goed om vast te stellen dat de mens inderdaad vervolgens, en dat lees je in hoofdstuk 2 vers 7, dat die mens over wie het gaat, door de Heere God gevormd is uit het stof van de aardbodem, Genesis 2 vers 7, en de Heere God blies de levensadem in zijn neusgaten en zo werd de mens tot een levend wezen. De aarde is als plaats voor de mens gegeven om daarin te wonen. Ook dat is een mooie vaststelling. Dat de aarde aan de mens gegeven is om daarin te wonen. Jesaja 45 die zegt, de Heere zegt die de hemel geschapen heeft en die de aarde geformeerd heeft, hij heeft haar gegrondvest en hij heeft haar niet geschapen opdat ze woest zou zijn, maar hij heeft haar geformeerd opdat men erop zou wonen. Ik ben de Heere en niemand anders. Het is trouwens wel een interessante tekst dat de aarde gemaakt is voor de mensen om daarop te wonen. Je mag misschien de conclusie trekken dat er geen andere plekken zijn die gemaakt zijn om erop te wonen. Dus wat doen we moeilijk om naar Mars te gaan? Maar ja, alles heeft te maken of je Gods woord wil aanvaarden. En of je de Heere God erkent. De Heere die zegt, laten wij, in vers 26, laten wij mensen maken. Letterlijk staat er, laten wij Adam maken. En Adam, zou je kunnen zeggen, dat is een naam van een persoon, die eerste man. Maar ook voor de mensheid in het algemeen, een soortnaam. En daarom spreekt de Bijbel ook van het feit dat alle nakomelingen van Adam Adamieten zijn. We stammen af van Adam. En Adam is weer afgeleid van Adama. En dat betekent aardbodem of rode aarde. En dat klopt ook wel, want 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus dat de mens uit de aarde is. Dus je ziet in de naam van Adam, spreekt dat al door. De mens, de eerste mens is uit de aarde en daarmee is die mens aards. En dan staat er, de mens is geschapen naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Misschien zou het mooier vertaald zijn als je zegt, dat God zegt, laten wij Adam maken in de gelijkenis van ons beeld. En dat woordje beeld, dat wordt in de Bijbel gebruikt voor bijvoorbeeld een standbeeld, wat ergens wordt opgericht om iets aan te duiden. En een standbeeld hoeft niet precies een portret te zijn, hoeft niet precies te gelijken. Maar als je het standbeeld ziet, dan denk je aan, nou ja, waar het maar voor bedoeld is. Zo is dit ook het beeld. De mens vertegenwoordigt iets of iemand. En naar Gods beeld geschapen betekent in ieder geval zoveel dat we hem vertegenwoordigen op de aarde. In ieder geval Adam, die daar geschapen is. Gelijkenis is overeenkomst. De mens lijkt op God, naar onze gelijkenis. De mens lijkt op God. Ja, en dan moeten we ook weer niet de valkuil hebben van dat hij er precies zo uitziet. Net zo'n neus en net zo'n mond en net zo'n kaal. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Want, sterker nog, God is ook geest. Dus die heeft niet een lichaam waar wij het dan over hebben. Nee, naar onze gelijkenis heeft vooral te maken dat de mens lijkt op God in geestelijke zin. In tegenstelling bijvoorbeeld tot dieren. De Bijbel maakt duidelijk dat dieren redeloze wezens zijn. Zonder reden, zonder verstand. Of zonder, zo mag je ook zeggen, zonder woord. Psalm 73 zegt, daar zegt de psalmist, ik wist niets. Ik was een redeloos dier. Dat is kenmerkend voor een dier, in tegenstelling tot mensen. En het is wel bijzonder dat Petrus en Judas in het Nieuwe Testament het hebben over lasteraars, mensen die zich tegen God verheffen. Lasteraars. En die worden daar genoemd dat ze zijn als redeloze dieren. Dus dat ze hun verstand niet gebruiken. Mensen die lasteren. Nee, de mens is handelingsbekwaam en heeft verantwoordelijkheid. En is dus naar de gelijkenis, naar het beeld van God gemaakt. Tenminste, Adam. En Eva is daaruit genomen, naar ons beeld. Bijzonder is het om te zien dat wanneer de zondeval heeft plaatsgevonden, ik noem het maar even zo in zijn algemeenheid, de zondeval. En Adam vervolgens nakomelingen krijgt, dan lezen we wat anders. Dan lees je in Genesis 5, misschien bent u daar nog, hoofdstuk 3. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon. Naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Hier is geen sprake meer naar het beeld of de gelijkenis van God. Nee, er was wat gebeurd. En dat noemen we dan de zondeval. De mens was ongehoorzaam geweest. Eva had genomen en Adam die overtrad vervolgens het gebod. En er is een duidelijke verandering teweeggebracht. De overeenkomst met God was weg. Want voor die tijd, moet je je voorstellen, wandelden ze in de hof en spraken met God. Hadden gemeenschap met hem. In de zin dat ze naar hem luisterden, van hem hoorden. en als het ware de dingen met hem konden delen. Na de zondeval is dat weg. Is er een scheiding gekomen. Wat betekent dat voor de opdracht die Adam had? Want die opdracht, ik heb hem maar in drieën gesplitst. Wees vruchtbaar, word talrijk, 1. Vervul de aarde en onderwerp de aarde en heers daarover. Ook dat vraagt een beetje nuance. Want je zou zeggen, nou Adam, daar heb je een flinke taak aan. Nou, die taak die is vervolgens meteen ingeperkt. Want waar is Adam geplaatst? Adam is gezet in de hof. Je zou kunnen zeggen, er was een bepaald gebied. Die wordt apart genoemd, de hof van Eden. En in Genesis 2, u bent waarschijnlijk nog in Genesis. In Genesis 2, vers 15, daar staat het ook dat de Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dus wat er eerst in hoofdstuk 1 gezegd werd, vers 28. Wees vruchtbaar en talrijk, vervul de aarde en onderwerp de aarde. Er wordt even later vervolgens behoorlijk ingeperkt. Want hij wordt in een hof gezet en hij moet die bewerken en die onderwerpen. Als we nu Gods woord kennen en weten dat er een laatste Adam en een tweede mens gekomen is, dan zou je haast kunnen zeggen dat de Heere God al wist dat Adam dat niet ging lukken. En vandaar ook dat hij een beperktere opdracht krijgt, om dat met de hof te doen. Om die daarover te heersen en die te bewerken. Maar ja, vervolgens is Adam na de zondeval buiten die hof geplaatst. Ja, wat blijft er dan van zijn opdracht nog over? Hij had de opdracht om die hof te bewerken en daarover te heersen. Maar vervolgens is hij er buiten geplaatst. Ja, hij kan dus aan die opdracht gewoon helemaal niet voldoen. Nee, dat is ook het hele punt. Hou je nou eens aan Gods woord. En we hebben de neiging om te zeggen, oh, de Heere God heeft gesproken. Dus dan luisteren we heel gedwee en dan doen we wat hij heeft gezegd. Alleen vervolgens de context waarin het wordt gezegd, de argumenten die gebruikt worden en de criteria die worden aangegeven, waartoe we moeten luisteren, die vergeten we dan. Want de aardbodem is vervloekt. Met zwoegen zal hij daarvan eten, doornen en dissels zal hij voortbrengen. Met als gevolg dat onderwerp de aarde en heers over haar eigenlijk vanaf dat moment al een onbegonnen taak is. En we zullen straks zien dat dat ook uiteindelijk is weggelegd voor de laatste Adam, de tweede mens. Nee, die andere twee, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde, ja, die gaan wel door. Die moeten ook doorgaan. Wees vruchtbaar en word talrijk. Want weet u waarom Adam vruchtbaar moest zijn? Waarom moest er nageslacht komen? Wel, het heeft alles te maken met Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. En dat wordt tegen de slang gezegd, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Maar dat betekent dat er wel nageslacht van de vrouw moet zijn. Er moeten wel mensen, kinderen geboren worden om tot nageslacht te komen. Omdat uiteindelijk in dat nageslacht, in de lijn van Adam en Eva, er een laatste Adam zal komen die inderdaad de kop van de slang zal vermorzelen. Dus met andere woorden, de opdracht wees vruchtbaar was een heel concrete. Omwille van het nageslacht. Alleen, dan moeten we onderscheiden dat er geen sprake meer is van onderwerp de aarde en heers over haar. En het is wel mooi als de Heere God een nieuw begin maakt, die we weten al met Noach. Als daar de hele mensheid van de aardbodem verdwenen is en Noach met zijn huisgezin overblijft, dan komen ze de ark uit en dan spreekt de Heere God met Noach. En dan zegt hij ook, nog een paar hoofdstukken verder, kunt u meelezen, Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Hé, we missen een stukje van de opdracht die Adam wel kreeg. Namelijk, en heers over die aarde. Onderwerp die aarde. En heel mooi kun je zien dat dat inderdaad een aspect is waar de mens ook niet toe in staat is. Wat uiteindelijk de laatste Adam, de tweede mens, zal doen. En dat wordt dus inderdaad bevestigd bij Noach. En kennelijk is dat dus voor de toekomst. De nadruk van Gods opdracht voor Adam kwam te liggen op het vruchtbaar zijn. En dat is dan ook Gods plan om de Messias voor te brengen. De zoon van de mensen, de erfgenaam. En daarom is het ook wel zo mooi om in de Bijbel te zien dat in Matteüs en in Lucas je een geslachtsregister ziet. Met name in Lucas gaat het over het geslachtsregister van de mens. En je ziet daar de geslachten van Adam tot Christus. En dan stopt het. En in die context mogen we weten dat Paulus noemt dat Christus de laatste Adam is. De laatste mens. Er is geen erfgenaam meer na Christus. Hij is de erfgenaam. En hij is vervolgens ook de tweede mens. En ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is degene die wel in staat is om die opdracht te vervullen. Gaan we zo bij stilstaan. En dat geslachtsregister gaat tot de laatste Adam. En in Romeinen 5 vers 14, daar zien we dan ook dat Adam een voorbeeld is, een type van hem die komen zou. Dus Adam moest vruchtbaar zijn, talrijk zijn en de aarde vervullen. Trouwens, dat vervullen van de aarde, die opdracht, daar wilden de nakomelingen van Adam ook al gauw een andere draai aan geven. Want als ook tegen Noach wordt gezegd, vervul de aarde, maak die vol, dan is het op een hele letterlijke manier dat ze zeggen, ja, maar dat gaan we niet doen. We gaan ons niet verspreiden over de aarde, zodat de aarde vol wordt van mensen. Nee, laten we vooral bij elkaar blijven. Babel. Laten we vooral sterk zijn en een toren maken die tot in de hemel komt. En de mens richt zich tegen datgene wat God zegt. En vervolgens is de mens vruchtbaar, maar heeft de tegenstander er ook alles aan gedaan om te zorgen dat in die vruchtbare lijn van nageslacht, van nakomelingen, er van alles gebeurd wordt om maar geen nakomelingen in de lijn van de Heer Jezus te laten ontstaan. Maar goed, daar is hij niet in geslaagd. Adam is dus een voorbeeld, een type van hem die komen zou. En je zou kunnen zeggen dat de bedoeling die God had met de mens, met Adam, ja, daarin faalt de mens. En vandaar ook dat er nageslacht komt. En die gaat tot de laatste Adam. En het mooie is, die laatste Adam, die wordt net zoals de eerste Adam, zoon van God genoemd. Want Adam wordt genoemd zoon van God. God is het begin van Adam. Want, ja, had Adam een vader of een moeder? Nee, God was zijn begin. Je zou kunnen zeggen, God heeft hem verwekt. En datzelfde is gebeurd bij de laatste Adam. Die had ook geen vader, geen aardse vader. Nee, de Heilige Geest kwam over Maria. En het heilige wat verwekt is, wordt genoemd zoon van God. Gods bedoeling wordt volmaakt en volkomen vervuld in Christus, de Zoon van God. En het mooie is dat de Bijbel gewoon ook in diezelfde woorden spreekt over het werk van de persoon van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hey, de opdracht die Adam had. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp de aarde en heers erover. Ja, dat is niet gelukt. Dat kan ook helemaal niet. Want als je onvolkomen bent, als je niet volmaakt bent, Als je niet tot alles in staat bent, dan kun je ook aan die opdracht niet voldoen. En de tegenstander heeft er alles aan gedaan om dat maar voor elkaar te blijven krijgen. Totdat de laatste Adam kwam. De tweede mens, zoon van God. En voor hem geldt, en dan vind ik het zo mooi dat de Bijbel diezelfde woorden gebruikt, dat hij wel aan die opdracht voldoet. Daar willen we een paar teksten van lezen. In de eerste plaats, Christus vervult dus de opdracht van Adam. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Ik lees, anders dan blijf van het bladeren ook omwille van de tijd. Ik lees u een aantal teksten voor en Koen die zet ze op het scherm. Kunt u ze later nog eens nakijken. Het zijn vaak ook bekende teksten, maar die dat duidelijk aangeven. Psalm 1, vers 3. Ja, die kennen we, die psalm. Dat gaat over... Ik pak hem er wel zelf eventjes bij. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Gaat natuurlijk over de persoon van de Heer Jezus. Hij is die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Dat is Adam niet gelukt. Adam heeft inderdaad zich van God afgekeerd door zijn handelen. Maar wat staat er dan van die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen? Vers 3, hij is als een boom geplant aan waterbeken. En wat doet die boom, wat doet die man die daarmee vergeleken wordt? Die geeft zijn vrucht op zijn tijd. Wees vruchtbaar. Nou, wat Adam niet lukte, dat lukt de Heer Jezus wel. Dat lukt de Zoon van God wel. Hij is als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. Dat is mooi dat dat erbij staat. Hij geeft zijn vrucht en al wat hij doet zal goed gelukken. Dat in tegenstelling tot Adama, de mens uit de aarde die aards is. Die doet ongelooflijk zijn best en die wil zo graag. Maar het lukt hem niet. Nee, dat kan ook niet. Hij is onvolkomen. En vandaar ook dat het in Christus vervuld gaat worden. Wees vruchtbaar. Een ander voorbeeld is, en dat is een tekst die met kerst nog wel eens gebruikt wordt, Jesaja 11. Je weet wel, er zal een twijgje voortkomen uit de afgehouden tronk van Isaïe. Dat lijkt dood te zijn, maar die boom die zal groeien en vrucht gaan dragen. Er zal een twijgje voortkomen. Hij zal vrucht dragen. Een loot zal uit zijn wortels opschieten. En dan staat er ook bij in Jesaja 11 vers 1. En hij zal vrucht voortbrengen. Nou, dat is de persoon van de Heer Jezus. In tegenstelling tot Adam. Hij zal vrucht voortbrengen. Vrucht die blijft. Want de vruchten, met alle respect gesproken van ons mensen, die zijn er eventjes maar vergaan weer. Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar de vrucht van God, de vrucht van Christus, die zal blijven. Zal vrucht voortbrengen. Nog een tekst uit Jesaja, Jesaja 53, waar gesproken wordt over de lijdende knecht van de Heer. U kent wel die teksten. En dan staat er in vers 10. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. En als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, als hij geleden heeft, dan zal hij nageslacht zien. De lijdende knecht. Naar de mens gesproken zou je zeggen, ja, dat eindigt in de dood. Dan houdt het dus allemaal op. Nee, maar Jesaja zegt al, de lijdende knecht zal nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. En dan staat er in vers 11, en hij zal velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is het werk van God. Dat is de Zoon, de Adam, de laatste Adam, de tweede mens, die wel vruchtbaar zal zijn. En die wel talrijk zal zijn. Over talrijk gesproken. De psalmen spreken daar vaak over. Er staat in psalm 25. Zijn ziel overnacht in het goede. Zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Nou, dat zijn geen 1, 2 mensen. Nee, dat nageslacht zal talrijk zijn. En dan staat er in Psalm 22, in het midden van de gemeente zal ik u loven. Mijn lof zal zijn in een grote gemeente. Ja, de schare zal talrijk zijn. In Openbaring is zelfs sprake van een schare die niemand tellen kan. Wees vruchtbaar, word talrijk. Je ziet, het vindt zijn vervulling in de persoon van de Heer Jezus Christus. En de mens maar zijn best doen. Om maar vruchtbaar te zijn. Om maar vooral talrijk te zijn. Nou, dat talrijk, dat lukt aardig. Want de hoeveelheid mensen in de wereld vermenigvuldigt zich schrikbarend. Maar de werkelijke vruchtbaarheid zit hem in het feit of je bent voortgekomen uit de Heer zelf. Uit zijn werk. Uit zijn verlossing. Uit zijn liefde. Uit zijn genade. Wees vruchtbaar. Dat is dus in goede handen bij de laatste Adam, de tweede mens. Dan de tweede opdracht, vervul de aarde. Of maak de aarde vol, zou je het ook kunnen zeggen. Vervul de aarde. Ja, en dan denk je na, hoe heeft de Heer Jezus en hoe zal de Christus in de toekomst daaraan gevolg geven? Hoe zal hij de aarde vullen? Wel, als de Heer Jezus terug zal komen bij zijn wederkomst, dan heeft dat alles te maken met het feit dat zijn koninkrijk zal worden opgericht. En in de context van dat koninkrijk is er een heel mooi beeld in Daniël. Ja, dan moet ik het goed zeggen. Het beeld wat geschetst wordt, gaat over een beeld. Het was een droom van Nebukadnezar, weet je wel. Waarin hij zo'n groot statenbeeld zag met een gouden hoofd en zilveren borst enzovoort. Nou, we weten dat dat een voorstelling is van de koninkrijken die zich opeenvolgend hebben geopenbaard en gemanifesteerd. De aardse wereldlijke koninkrijken. Maar dan staat er op een gegeven moment, ziet Daniël dat er van de berg een steen losraakt, niet door mensenhanden. Met andere woorden, dat is Gods werk. Die steen, en die rolt naar beneden. En die steen die verbrijzelt dat beeld waarvan Babel dat gouden hoofd is. En er blijft niets van over. Het wordt stof. En dan lees ik u wat er staat in Daniël 2. Hier keek u naar, totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouden. Die trof het beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. En toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op de zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Met andere woorden, de koninkrijken die de mens heeft opgericht. En met name dat koninkrijk wat zich manifesteert in Babel, want dat is kenmerkend. Daar blijft niets van over. Maar wat dan wel? Nou, staat erbij, Daniël 2, vers 35, maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg. Bergen zijn in de Bijbel ook een beeld van koninkrijken. En die steen, ja, dat is natuurlijk de persoon van Christus, werd tot een grote berg. Zijn koninkrijk gaat het over. En wat staat er dan van dat koninkrijk? Dat vulde de hele aarde. Gods koninkrijk. Het koninkrijk uit de hemel. De steen die werd losgemaakt, niet door mensenhanden gedaan. Die verpulvert het aardse. En vervult de aarde. Maakt de aarde vol. En de aarde zal vol worden, ja, dat is zo'n andere bekende tekst. Habakkuk 2, vers 14. Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here. Ja, want als zijn koninkrijk gemanifesteerd zal worden vanuit Jeruzalem, dan zal inderdaad zijn woord verkondigd worden. De heerlijke woorden inderdaad van hoe je tot heil komt, hoe tot heerlijkheid komt, zal inderdaad de wereld overgaan. En de mensen zullen kennis hebben van de heerlijkheid van de Heer. De aarde zal ervan vol worden. Ja. Die tweede mens, de laatste Adam, hij is degene die aan die opdracht kan voldoen. Hij kan de aarde vervullen. En er staat in Jeremia 23, vers 24, daar staat, ja, zo heel mooi. Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem niet zien? Vervul ik niet de hemel en de aarde? Maak ik niet de hemel en de aarde vol, zegt de Heere. Met andere woorden, als het om gaat dat de aarde vol moet worden, vervuld moet worden met wat God doet, dan is dat afhankelijk van de persoon van de Heer Jezus Christus. Van Hem alleen. En in diezelfde context het derde deel van de opdracht. Onderwerp de aarde en heers over haar. Adam die had slechts de hof, hè? Om die te onderwerpen en daarover te heersen. Ja, en dat lukt al niet. Christus heeft de hele aarde. En ook dat heeft te maken met de toekomst die zal geopenbaard worden. Er staat in Psalm 72, hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier tot de einden der aarde. Wie zal heersen? Ja, de Heere, en die zich manifesteert in de Zoon. Hij zal heersen. Dat is Adam niet gelukt. Ja, dat zal de mens ook nooit lukken. Ja, Babel doet zijn best om dat te doen. Om invloed te hebben op de hele wereld. Om de hele wereld achter de tegenstander aan te krijgen. Maar het zal hem uiteindelijk niet lukken. Psalm 72, vers 8. Hij zal heersen van de rivier tot de einde der aarde. En dat is ook wel mooi, want weet je, ja, je zou kunnen denken, dat is toekomst, zeker. Alleen wat in de Bijbel geschreven is, dat is toekomst waarvan we zeker weten dat die gebeuren zal. Tenminste, ik geloof het wel. En als je dan leest in Zacharia dat er inderdaad een grote strijd zal komen in het Midden-Oosten bij Jeruzalem. En dan lezen we in Zacharia, maar de Heere zal koning worden over de hele aarde. En op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Zacharia 14. Ja, dat is het moment dat de Heere zal terugkomen op de Olijfberg. En het gelovig overblijfsel wat er is, dat zal door de Olijfberg heen vluchten. En de strijd zal, zal gestreden worden daar. En dan staat er ook in Zacharia 8. Als de overwinning behaald is, dat hij zal heersen over de aarde. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat ze allen de naam van de Heere zullen aanroepen en hem schouder aan schouder dienen. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere van de legermacht in Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere gunstig te stemmen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar kan je je niks meer voorstellen in deze tijd. Je kunt je wel iets voorstellen hoe dat de tegenstander doet. Die probeert op dezelfde manier zich te manifesteren, zodat de volken naar hem toe zullen komen, of naar iemand toe zullen komen, en te zeggen, we luisteren naar je, we leveren ons daaraan over. Zeg maar hoe we ons moeten gedragen. Maar uiteindelijk zullen alle koninkrijken tot stof vergaan. Denk aan dat beeld wat getroffen wordt. Vermorzeld worden. En die steen wordt tot een berg en die berg vult de hele aarde. En de mensen zullen het gaan ontdekken. Dan zullen veel volken komen en machtige heidenvolken om de Heere te zoeken. En eigenlijk is datgene waar het ook in Openbaring zoveel over gaat. In Openbaring 11, daar staat zo heel nadrukkelijk. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel. En die zeiden, de koninkrijken van de wereld. De koninkrijken van de wereld, ja, van wie zijn die? Die zijn van onze Heere en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. Hij zal heersen. Hij zal de wereld onderwerpen. En in Openbaring 11, vers 17, daar staat, wij danken u, Heere God de Almachtige, die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand hebt genomen en koning geworden bent. Ja, datgene wat Adam wat de Heere God gepland had voor Adam, zou je kunnen zeggen. Daarvan bleek al heel snel, dat gaat hem niet worden. De mens is onvolkomen. En vervolgens laat de Heere God de hele geschiedenis doorzien dat uiteindelijk het nageslacht van Adam, de erfgenaam van Adam, dat die in staat is om inderdaad de kop van de slang te vermorzelen en te gaan heersen over deze wereld. Waarom doet God dat? Wel omdat God laat zien dat hij liefde en genade is. Dat hij degene is die het allemaal in zijn hand houdt. En dat de mens als schepsel ook niet gegeven is om zich te verheffen tegen de schepper. Nee, hij is de schepper. En alles staat of valt met het erkennen van die tweede mens. Van die laatste Adam. En vandaar ook dat de Bijbel nergens spreekt dat er na Christus nog verder nageslacht zal zijn. Want er zijn geen andere erfgenamen. De opdracht die Adam kreeg zal vervuld worden door de laatste Adam. En het bijzondere is, want als je daar dan over nadenkt, dan denk je, ja, en wat heeft dat met mij te maken? Ik leef nu in deze tijd en ik zie het een en ander gebeuren. Nou ja, u bent op de een of andere manier in geestelijke zin verbonden met die tweede Adam, met die laatste mens, met Christus. Met andere woorden, wat heb ik dan te doen, wordt dan de vraag vaak gesteld. Wat wordt er van mij verwacht? En dan zeg ik, en ik zeg het voorzichtig, maar ik meen het wel. Er wordt helemaal niks van u verwacht. U heeft een positie gekregen in Christus. Uw leven is verborgen in Christus bij God. Hij doet het. En ik mag als het ware meeliften en meegenieten van datgene wat God aan het doen is. En dat betekent dat ik niet zelf de handen uit de mouwen moet denken te steken om maar te bereiken het doel wat God heeft. Nee, want dat doet God. En ik heb een plaats gekregen, zoals elk mens trouwens in Gods hele plan, heb een plaats gekregen om daarin te doen wat God van mij of hem vraagt. En voor ons betekent dat genieten van Gods genade die overvloedig is. De Bijbel spreekt niet voor niks van de rijkdom van zijn genade. En te zien wat God uitwerkt. En dat is wat anders dan dat de mens moet heersen over de schepping. Dat hij de aarde moet volmaken. En dat als je daar niet aan voldoet, je misschien wel daarvoor gestraft zou kunnen worden. Nee, de mens is ervoor om als schepsel te getuigen van die grote schepper. En wij zijn ervoor om te getuigen van de rijkdom van de genade die in die tweede Adam, of in die tweede mens, in de laatste Adam gemanifesteerd is. En het mooie is, want ik heb het gehad over die opdracht, drie woorden: onderwerpen, vervullen of vol zijn van en vrucht dragen. En laten dat nou net drie woorden en begrippen zijn die ook in ons leven wel gewoon een plek hebben gekregen. Want u en ik, als gelovigen in deze tijd, zijn onderworpen. Ja, aan het hoofd, namelijk Christus. Onderworpen niet in de zin van, we worden eronder gehouden. Nee, we zijn gerangschikt onder het hoofd. Hij is het hoofd en wij de leden, wij zijn het lichaam. Wij zijn daaraan onderworpen. En wat een genade is het om onderworpen te zijn aan het hoofd. Om geleid te worden door degene die weet hoe het zit. Dat neemt er heel veel verantwoordelijkheid bij jezelf weg. Want die hoef je helemaal niet te nemen. Hij doet het. En ik mag zoeken, van, en wat kan ik daarin doen? Wat vindt mijn hand om te doen? Ieder op zijn eigen plek. En dat is heel wat anders dan te menen de wereld te moeten verbeteren en het klimaat te moeten in stand houden, want anders gaat de wereld eraan. Het is goed in Gods hand. Dat betekent trouwens tussen twee haakjes niet dat we maar aan moeten leven. Natuurlijk, je hebt gewoon een verantwoordelijkheid. Want je bent niet zonder reden. Je bent geen redeloos dier. Je hebt verstand gekregen. Alleen, laten we die gebruiken op de plek waar je gesteld bent. In de kring waar je eventueel invloed op hebt. Maar laat vooral bovenal zijn dat wij onderworpen zijn aan het hoofd, dat is Christus. En dat betekent dat we ons bezig mogen houden met de dingen. Ja, wat betekent dat voor ons als gelovigen? Ons bezighouden met de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Vol worden. Ja, ook wij mogen vol zijn van. Christus vervult ons met zijn genade, met zijn liefde, met zijn geest. Dat is het werk van God. Het werk van God is dat hij onderwerpt, in de positieve zin. Het werk van God is dat hij zijn schepselen volmaakt, vervuld laat zijn van. Dat is ook wat Paulus zegt, hè? Wordt vervuld van de geest, wordt vervuld van het woord. Je bent vervuld met de liefde van God die uitgestort is in je hart. Daar ben je vol van. Nou, laat dat zijn beloop krijgen. En als laatste, vrucht dragen. Filippenzen 1, vers 11 zegt: wij zijn vervuld met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Vrucht dragen, vervuld worden met vruchten. Weet je, en ook dan is het weer belangrijk om te zeggen, dat is niet jouw verdienste. Kijk eens even hoe goed ik me ontwikkeld heb en wat voor geweldige vruchten ik draag. Nee, wij worden vervuld met de vruchten van datgene waar God ons vol van heeft gemaakt. Van zijn genade, van zijn liefde, van zijn almacht. En dat doen we in een positie dat we onderworpen zijn aan hem. En dat onderworpen zijn aan hem betekent niet dat je te neergeslagen in een hoekje zit en met angst en beven afwacht van wat er komen gaat. Nee, onderworpen zijn aan hem betekent, ik heb zicht op mijn positie. Ik weet hoe het zit. En mijn geweldige positie is met de Here verbonden te zijn. Nu al geestelijk in het hemelse. En straks ook fysiek. Nou, dat is een geweldige toekomst. Weet je, dan hoop ik dat we ons niet zo druk maken over heers over de wereld, heers over de aarde, wees vruchtbaar, word talrijk. Laat het maar aan God over. Hij komt tot zijn doel. En u en ik mogen gewoon een getuigenis zijn van de heerlijkheid die God in ons heeft geopenbaard. Ik hoop dat we zo de komende weken in mogen gaan en dat dat ons ook rust en vrede en troost geeft in de hectiek en in het gedoe, in de emotie en in de commotie van deze wereld. Want dat is natuurlijk wel aan de hand. Maar dat we ons houden aan Gods woord en dat we zeggen, gelukkig ben ik een afstammeling van Adam als Adamiet en ben ik me bewust geworden dat ik niet kan voldoen aan die opdracht, die ik trouwens ook voor de deel niet heb, maar dat ik in afhankelijkheid van de Heer het van hem verwacht. Zo is het. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank. Dat we inderdaad vanuit uw woord mogen weten hoe het zit. En dat we niet hoot op de botel worden met alle onlust en al het gedoe in deze wereld. Met misschien wel een opdracht die niet te vervullen is. Maar dat we ons mogen houden aan wat u zegt in uw woord. Dat u de koning der koningen bent, de Heere der heren. Dat u de Almachtige bent, de Schepper van hemel en aarde. Maar Heer, het heeft alles te maken met het feit of we u erkennen. En u de plaats geven die u toekomt. En dan maakt u in uw woord ook duidelijk hoe het zit. Hoe u handelt, wat u doet. En dat er een geweldige toekomst is. Want wat Adam niet lukte, dat zal de laatste Adam, de tweede mens, wel degelijk lukken. Vandaar ook dat Adam maar een beeld is. Een afschaduwing van de werkelijkheid. En wat zal het geweldig zijn, Heer, als we dat we uit mogen zien naar die werkelijkheid. Die in geestelijke zin al ons deel is. Want we zijn bij u. En wat zal het betekenen als dat ook fysiek in deze wereld geopenbaard zal worden. Dank u wel dat we zo in blijde verwachting elke dag mogen leven. Dat we mogen weten, ons leven is bij u. Dank u wel daarvoor. geeft u ons zo een goede tijd, ook de komende weken, als we elkaar wellicht minder zien, als we misschien op vakantie zijn of thuis of waar dan ook. Dank u wel dat we mogen weten dat u er bent en dat we verbonden zijn met u. Dat we onderworpen zijn aan het hoofd. Dat we vol mogen zijn van uw genade en liefde. En dat we vrucht mogen dragen vanwege de gerechtigheid over ons in de persoon van de Heer Jezus Christus. En dat het alles mag zijn, Heer, tot heerlijkheid en lof van u. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. We gaan nog een laatste lied met elkaar zingen. En even kijken. 366 opwekking. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Die gaan we met elkaar zingen. Ik stel voor dat we dat staande doen. Daarna hebben we koffie en thee. En wens ik u in ieder geval vanaf deze plaats, als dat nodig is, een goede vakantie, een goede tijd. En 21 augustus, dan gaan we weer verder met onze diensten hier.